Hoofdstuk 17. Laat hem nog dit jaar staan. In zijn onderricht verbond Christus de waarschuwingen voor het oordeel met de uitnodiging van genade. Hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Johannes 3, vers 17. Zijn zending van barmhartigheid in betrekking tot Gods gerechtigheid en oordeel wordt geïllustreerd door de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Christus had het volk gewaarschuwd voor de komst van het Koninkrijk van God en hij had hun onwetendheid en onverschilligheid scherp berispt. Zij konden de tekenen aan de hemel die het weer voorspelden duidelijk onderscheiden, maar de tekenen van de tijd die zo duidelijk naar zijn werk wezen ontdekten zij niet. Maar de mensen in die tijd stonden, evenals nu, heel snel klaar met de bewering dat zij door God begunstigd werden en dat de vermaning voor anderen gold. De toehoorders vertelden Jezus een gebeurtenis die zojuist grote opwinding had veroorzaakt. Sommige maatregelen van Pontius Pilatus, de stadhouder van Judea, hadden het volk geërgerd. In Jeruzalem was grote opschudding geweest. En Pilatus had getracht hieraan met geweld een einde te maken. Bij een bepaalde gelegenheid waren zijn soldaten zelfs de voorhof van de tempel binnengekomen en hadden enkele Galileese tempelgangers die juist hun offers brachten neergeslagen. De Joden beschouwden rampen als een oordeel over de zonde van de slachtoffers. En zij die over deze gewelddaad spraken, deden dat met een zekere voldoening. In hun oog bewees hun eigen voorspoed dat zij veel beter waren en daarom bij God hoger in aanzien stonden dan deze Galileërs. Zij verwachtten dat Jezus woorden van veroordeling zou hebben voor deze mensen die ongetwijfeld hun straf hadden verdiend. Christus' discipelen waagden het niet hun mening te geven voordat zij de mening van hun meester hadden gehoord. Hij had hun duidelijke lessen gegeven over het oordelen over het karakter van andere mensen en het uitmeten van de straf naar hun beperkte oordeel. Toch verwachten zij dat Christus deze mensen zou veroordelen als grotere zondaars dan andere mensen. Hun verbazing over zijn antwoord was groot. Terwijl hij zich tot de scharen wendde, zei de heiland, "Meent gij dat deze Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, ik zeg u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Deze schrikwekkende gebeurtenissen waren bedoeld om hen ertoe te brengen zich te verootmoedigen en zich te bekeren van hun zonde. De storm van Gods toorn naderde om los te barsten over allen die geen schuilplaats in Christus hadden gevonden. Terwijl Christus met de discipelen en de scharen sprak, zag hij met profetische blik hoe Jeruzalem door legers omsingeld zou worden. Hij hoorde de vijanden opmarcheren tegen de uitverkoren stad en zag hoe tallozen omkwamen in het beleg. Veel Joden werden net als deze Galileërs gedood in de voorhof van de tempel, terwijl zij aan het offeren waren. Het lot dat enkele mens had getroffen, gold als waarschuwing van God aan zijn volk dat schuldig was. Als gij u niet bekeert, zei Jezus, zult gij allen evenzo omkomen. De tijd van genade was voor hen nog niet voorbij. Zij hadden nog de gelegenheid de dingen te weten te komen die tot hun vrede dienden. Hij ging door en vertelde, iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant en hij kwam om de vrucht ervan te zoeken en vond er geen. En hij zei tot de wijngaardenier, zie, het is al 3 jaar dat ik vrucht van deze vijgenboom kom zoeken en ik vind het niet. Hak het om. Waarom zou ik de grond nutteloos beslaan? Christus' toehoorders moesten de toepassing van zijn woorden wel begrijpen. David had over Israël gezongen als een wijnstok die uit Egypte was gebracht. Jesaja had geschreven, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls en de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Jesaja 5, vers 7. De generatie tot wie de heiland was gekomen, werd voorgesteld door een vijgenboom in de wijngaard van de Heere, binnen de sfeer van zijn bijzondere zorg en zegen. Gods bedoeling met zijn volk en de heerlijke mogelijkheden die voor hen lagen, waren in de volledige, prachtige bewoording gesteld, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden, Jesaja 61 vers 3, Statenvertaling. De stervende Jacob had, bezield door de geest der inspiratie, van zijn meest geliefde zoon gezegd, een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan de bron, zijn takken stijgen boven de muur uit. Verder zei hij, de God uws vaders, die zal u helpen, en de Almachtige zal u zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed die beneden is. Genesis 49 vers 22 en 25. God had Israël geplant als een vruchtbare wijnstok aan de bronnen des levens. Hij had zijn wijngaard op de vruchtbare heuvels geplant, deze omgespit, van stenen gezuiverd en met edele wijnstokken beplant, Jesaja 5 vers 1 en 2. En hij verwachtte dat deze wijngaard goede vruchten zou voortbrengen, maar hij bracht wilde vruchten voort, Jesaja 5 vers 2. Het volk scheen vromer te zijn in de dagen van Christus dan de Joden uit de vroegere tijd, maar zij waren evenzeer verstoken van de genadegaven van Gods geest. De kostbare karaktertrekken die het leven van Jozef zo aangenaam maakten, waren niet zichtbaar in het Joodse volk. God had door zijn zoon vrucht gezocht, maar niets gevonden. Israël besloeg onnuttig de grond. Zijn bestaan was een vloek, want zij namen in de wijngaard de plaats in waar een vruchtbare boom had kunnen staan. Zij beroofden de wereld van de zegen die God had willen geven. De Israëlieten hadden God onjuist voorgesteld onder de volken. Niet alleen waren zij nutteloos, zij vormden zelfs een verhindering. In zekere mate was hun godsdienst misleidend en bracht ondergang in plaats van redding. In de gelijkenis trekt de wijngaardenier het vonnis dat de boom, als deze onvruchtbaar blijft, omgehakt moet worden, niet in twijfel. Maar hij kent de belangstelling van de eigenaar in de onvruchtbare boom en deelt deze belangstelling. Niets zou hem meer vreugde kunnen geven dan te zien dat de boom vrucht zou dragen. Op deze woorden van de eigenaar zegt hij, Heer, laat hem nog een jaar staan. Ik zal eerst nog eens eromheen graven en er mest bij brengen. En indien hij het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. De tuinman weigert niet nog langer iets te doen aan een boom die zo weinig belooft. Hij is bereid er extra zorg aan te besteden. Hij zal alles zo gunstig mogelijk maken en er alle mogelijke aandacht aan schenken. De eigenaar en de tuinman zijn één in de belangstelling voor de vijgenboom. Zij waren vader en zoon, één in hun liefde voor het uitverkoren volk. Christus zei tot zijn toehoorders dat zij extra gelegenheden zouden krijgen. Alles wat Gods liefde kon bedenken, zou in het werk worden gesteld, opdat zij bomen der gerechtigheid zouden worden, die vruchten zouden dragen tot zegen voor de wereld. In de gelijkenis sprak Christus niet over de resultaat van het werk van de tuinman. Op dat punt eindigt het verhaal. De volstrekking lag bij de generatie die naar zijn woorden luisterde. Zij kregen de ernstige waarschuwing, anders moet gij hem omhakken. Het hing van hen af of de onwendbare woorden uitgesproken zouden worden. De dag van het wraak naderde. In de rampen waardoor Israël reeds was getroffen, waarschuwde de eigenaar van de wijngaard hen genadig dat de onvruchtbare boom vernietigd zou worden. Die waarschuwing klinkt door de eeuwen heen tot in onze tijd. Bent u, zorgeloos mens, een onvruchtbare boom in de wijngaard van de Heer? Zullen de woorden van ondergang binnenkort over u worden uitgesproken? Hoe lang hebt u uw gaven ontvangen? Hoe lang heeft hij u gadegeslagen en uitgezien naar antwoord op zijn liefde? Hoeveel voorrecht hebt u, geplant in zijn wijngaard, onder de oplettende zorg van de tuinman? Hoe vaak heeft de evangelieboodschap uw hart ontroerd? U draagt de naam van Christus, in naam bent u lid van de gemeente, die zijn lichaam is. En toch bent u zich niet bewust van een levende verbinding met het hart vol liefde. De stroom van zijn leven stroomt niet door uw leven. De genade van zijn karakter, de vrucht van zijn geest, is niet zichtbaar in uw leven. De onvruchtbare boom ontvangt regen en zonneschijn naast de zorg van de tuinman. Hij onttrekt voedsel aan de bodem. Maar de onvruchtbare takken verduisteren alleen de grond, zodat vruchtdragende planten niet gedijen in de schaduw. Zo betekenen ook Gods gaven, die u overvloedig ontvangt, geen zegen voor de wereld. U berooft anderen van voorrechten die zonder u hun deel hadden kunnen zijn. U beseft vaag dat u onnut de grond beslaat. Toch heeft God u in zijn grote barmhartigheid niet weggedaan. Hij ziet niet onverschillig op u neer. Hij wendt zich niet onverschillig van u af, om u over te laten aan het verderf. Terwijl hij op u neerziet, roept hij, zoals hij lang geleden over Israël uitriep, hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U overleveren, Israël? Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven, want ik ben God en geen mens. Hosea 11, vers 8 en 9. De medelijdende heiland zegt van u, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. Hoe onvermoeid en liefdevol diende Christus het volk Israël in die extra proeftijd. Aan het kruis bad hij, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Lucas 23, vers 24. Na zijn hemelvaart werd het evangelie het eerst gepredikt in Jeruzalem. Daar werd de Heilige Geest uitgestort. Daar openbaarde de eerste gemeente de macht van de opgestane heiland. Daar verkondigde Stefanus, wiens gelaat straalde als dat van een engel, zijn getuigenis en gaf zijn leven. Alles wat God kon geven, werd gegeven. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, zei Christus, dat ik er niet aan heb gedaan? Jesaja 5, vers 4. Zijn zorg en arbeid voor u zijn dus niet minder geworden, maar vermeerderd. Nog steeds zegt hij, ik ben de Heere, zijn behoeder, zal hem al doordrenken, opdat niets hem beschadigen. Ik zal hem dag en nacht behoeden. Jesaja 27, vers 3. Indien hij vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, het hart dat geen gehoor geeft aan Gods invloed, wordt verhard, tot het niet langer gevoelig is voor de invloed van de Heilige Geest. Dan zal worden gezegd, hak hem om. Waarom zou hij onnodig de grond beslaan? Lucas 13, vers 7. Heden nodigt hij u uit. Bekeer u, Israël, tot de Heere, uw God. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hun vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hem af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij zal bloeien als een lelie en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. Zij die in zijn schaduw wonen, zullen weer koren verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een wijnstok. Aan mij is uw vrucht te danken. Hosea 14, vers 2 tot en met 9. Noot, dit hoofdstuk is gebaseerd op Lucas 13, vers 1 tot en met 9.